Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 94. Vanmorgen luisterde je naar een visioen van Ezechiël, en waarin mensen zeggen de Heere ziet het niet. En ze bedrijven afgoderij en geweld. We zingen met vers 4 en 5 nu. Zij zeggen stout trots op hun vermogen, hun kracht. De Heere slaat op ons doen geen ogen. De God van Jacob merkt het niet. Vers 5, zou dan de schepper die onze oren geplant heeft zelf niet kunnen horen? En na het lezen van de wet zingen we vers 6 en vers 8. Vers 6, nee dwaas, de Heere weet uw gedachten. En vers 8, de Heere zal in het moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. We zingen van Psalm 94, nu vers 4 en 5 en na het lezen van de wet vers 6 en vers 8. stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere onze God.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen wat boven in de hemel is, noch van hetgeen onder de op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, de binnenijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. En Jezus zeide: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naasten liefhebben als uzelven. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Gemeente, bidden wij om de opening van het woord en om de verlichting van de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Eeuwige God, barmhartige Vader, u brengt ons hier samen. U bent er. U spreekt. U bent de levende God. We danken u dat we hier mogen zijn. Een plaats van rust en koelte ook om naar uw woorden te luisteren. Bijna 6 dagen van werken. Een dag van rust ontvangen, om op te ademen onder uw woorden, die ook na de hitte weer koelte geeft, na de droogte regen. En Heere, zo bidden wij. Mogen we hier de warmte van uw geest ervaren en tegelijk de koelte van de schuilplaats die er is bij u. Wij bidden om uw Heilige Geest, dat hij ons zal leiden in spreken en luisteren. We hebben uw Heilige Geest nodig. Ik zie vanmorgen een plaatje, een spiegel van hoe wij zijn als uw volk. Een hart, een leven vol afgoden. Zelfs uw volk zoekt zijn geluk op een andere plek. Het roept uw rechtvaardige toorn op. Zoals wij zijn van onszelf, kunnen wij niet voor u bestaan. Ons leven van de afgelopen week, van de afgelopen morgen getuigt tegen ons. Wij belijden onze schuld en zonde tegenover u. En mag het door uw geest ook zo werkelijk leven in het hart van een ieder van ons. Om met zachtmoedigheid uw woord te ontvangen, dat in ons geplant wordt en onze zielen kan zalig maken. En wil ons zo leiden, zo in ons werken. Dat wij klein worden tegenover u. Die onszelf leren mishagen. Die pijn voelen hoe wij zijn tegenover u. Zo mooi en wonderlijk gemaakt. Zulke bijzonder unieke mensen. En dan zo ons doel missen. Zo aan u voorbij gaan. Zelfs als we zo dicht bij u zijn. In uw eigen huis. Heere, wees ons genadig. Red ons van onszelf en onze zonden. En wij pleiten op uw barmhartigheid. Wij danken u voor het evangelie dat ook deze morgen verkondigd wordt. Dat u zondaren ontvangt. Dat u harten vernieuwt. Dat u uw liefde in onze harten uitstort door uw geest. Dat wij het bij u gaan zoeken en vinden wat nergens anders te vinden is. En leer ons zo uw weg. Wij leren leven voor u. Niet alleen maar voor onszelf. Leer het ons persoonlijk en als gemeente. Wees zo bij ons. U kent onze leven, onze harten, zoals we hier zijn of thuis op een andere plek de dienst volgen. Wees u ieder goed en nabij in ieders persoonlijke situatie. Heeft kracht in zwakheid, troost in verdriet, hoop in donkerheid en lijden, moed in moeilijke omstandigheden. En waar de weg bij u vandaan gaat. Breng inkeringen, bekering tot u de levende God. Leer ons, Heere, uw weg. Wij zullen in uw waarheid wandelen. Verenig ons hart tot de vrees van uw naam. Doe het hier in ons midden. Op deze plek waar uw woord open gaat, zegen het daar. In ons land, in heel uw wereld. Laat uw koninkrijk komen. Bewaar, vermeerder uw kerk. Breng het rijk van de boze af. Laat niets de loop van uw woord verhinderen. Denk aan uw volk Israël. Die u eerst uw woord hebt gegeven. Uw trouw hebt gezworen. Waarop u niet zult terugkomen. Kom tot uw doel. Met uw volk Israël. Met heel de wereld. Het zal het leven uit de doden zijn. Voor heel de wereld. En mag zo uw naam worden groot gemaakt. Dat wij Christus leren kennen voor altijd. Dat wij kleiner worden. En hij groter. Heere onze God, ontferm u over ons. Hoor ons barmhartige Vader. In Jezus naam. Amen. Gemeente, onze schriftlezing is uit de profeet Ezechiël, waarvan we het 8e hoofdstuk lezen. De vorige keer dat ik hier was, een paar maanden geleden, heb ik gepreekt over de eerste twee hoofdstukken Ezechiël. Het visioen waar de Heer Ezechiël roept, zijn heerlijkheid die verschijnt. En nu een volgend visioen, dus hoofdstuk 8 tot 11. Ik wil vanmorgen bij hoofdstuk 8 stilstaan en vanmiddag bij de leven als bij hoofdstuk 9. Ziet Ezechiël opnieuw de heerlijkheid van de Heer. En hier in hoofdstuk 8 ziet hij hele schokkende dingen in het huis van de Heere. Onze schriftlezing en ook de tekst voor de prediking is Ezechiël 8.
Afgoderij in de tempel. Het geschiedde nu in de zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde dag. Op de vijfde der maand, als ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten, dat de hand des Heren daarover mij viel. Toen zag ik, en zie, een gelijkenis als een gedaante van vuur. Van de gedaante zijn de lendenen, en nederwaarts was vuur. En van zijn lendenen en opwaarts als de gedaante ene klaarheid, als de verve van Hasmal. En hij stak de gelijkenis eener hand uit en nam mij bij het haar mijns hoofds. En de geest voerde mij op tussen de aarde en tussen de hemel en bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem, tot de deur der poort van het binnenste vooraf. Terwijl ik er ziet naar het noorden, alwaar de zitplaats was van een beeld der ijveriging, dat tot ijver verwekt, en zie, de heerlijkheid van een God Israëls was al daar, naar de gedaante die ik in de vallei gezien had. En hij zeide tot mij, mensenkind, hef nu uw ogen op naar de weg van het noorden. En ik hief mijn ogen op naar de weg van het noorden. En zie, tegen het noorden, aan de poort van het altaar, was dit beeld der ijvering in den ingang. En hij zeide tot mij, mensenkind, ziet gij wel wat zij doen? De grote gruwelen die het huis Israëls hier doet, opdat ik van mijn heiligdom verder wegga. Doch gij zult niet wederom grote gruwelen zien. Doch gij zult nog wederom grote gruwelen zien. Zo bracht hij mij tot de deur van het voorhof. Toen zag ik en zie, er was een hol in de wand. En hij zeide tot mij, mensenkind, graaf nu in die wand. En ik groef in die wand en zie, daar was een deur. Toen zeide hij tot mij, ga in en zie de boze gruwelen die zij hier doen. Zo ging ik in en ik zag en zie, er was al een beeltenis van kruipende dieren en vervoerlijke beesten en alle drekgoden van het huis Israëls, geheel rondom aan de wand gemaald. En 70 mannen uit de oudsten van het huis Israëls met Azanja, den zoon van Safan, staande in het midden van hen, stonden voor hun aangezicht en een ieder had zijn rookvat in zijn hand. En een overvloedige wolk des reukswerks ging op. Toen zeide hij tot mij, hebt gij gezien, mensenkind, wat oudsten van het huis Israëls doen in de duisternis, en in iedereen zijn gebeelde binnenkameren? Want zij zeggen, de Heere ziet ons niet. De Heere heeft het land verlaten. En hij zeide tot mij, gij zult nog wederom grote gruwelen zien, die zij doen. En hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des Heren, die naar het noorden is. En zie, daar zaten vrouwen, bewenende de Tammuz. En hij zeide tot mij, hebt gij de mensenkind dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze. En hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des Heren. En zie, aan de deur van de tempel des Heren, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent 25 mannen. Hun achterste leden waren naar de tempel des Heren en hun aangezichten naar het oosten. En deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon. Toen zeide hij tot mij, hebt gij mensenkind dat gezien? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda dan deze gruwelen te doen, die zij hier doen? Als zij nu het land met geweld vervuld hebben, zo keren zij zich om mij te vertonen. Want zie, zij steken de wijnranken aan hun neus. Daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen, hoewel zij voor mijn oren niet luider, met luider stem roepen, nochtans zal ik hen niet horen. Tot zover.
Dit gelezen hoofdstuk is ook de tekst voor de preek van morgen. Het thema De Heere is laaiend over de afgoderij van zijn volk. De Heere is laaiend over de afgoderij van zijn volk. Wij staan stil bij drie punten. Als eerste bij wat Ezechiël ziet, wat hij daar in die tempel ziet gebeuren. Allemaal schokkende dingen. Dat is het eerste wat Ezechiël ziet, die afgoderij. Als tweede staan we stil bij hoe afgoderij werkt. Waarom doen die mensen dat? En waarom doen wij hetzelfde op een andere manier? Ten tweede, hoe afgoderij werkt. En als derde, wat de Heere ervan vindt. Hij is daar, ja, laaiend over. Het roept zijn heilige toren op. Hij kondigt het oordeel aan. Wat ook vanmiddag over zal gaan in Ezechiël 9. Dus wat de Heere ervan vindt. De Heere is laaiend over de afgoderij van zijn volk. Als eerste wat Ezechiël ziet. Als tweede hoe afgoderij werkt. En als derde wat de Heere ervan vindt. U mag nu eerst de Heere dienen met uw gaven. Voor de al eerder genoemde bestemmingen. De Heere zegen u. En uw gaven. En wij gaan zingen als inleiding op de prediking op Psalm 135 vers 3. 9 en 12 over de God van Israël, die veel groter is dan de afgoden. Psalm 135, vers 3, 9 en 12. De tekst voor de preek is Ezechiël 8. Het thema: de Heere is laaiend over de afgoderij van zijn volk. We staan als eerste stil bij wat Ezechiël ziet. Als tweede bij hoe afgoderij werkt. En als derde wat de Heere ervan vindt. Dus eerst wat Ezechiël ziet. Gemeente, Ezechiël die krijgt in een visioen te zien wat er gebeurt in de tempel in Jeruzalem, terwijl hij zelf met zijn lichaam in Babel is. Dus 1200 kilometer verderop. Een afstand van hier naar, zeg maar, Zuid-Frankrijk. En er zijn ook andere mensen bij als dat gebeurt. Zijn de oudsten van Juda zitten bij hem, zegt vers 1. Dat zijn de leiders van de Joden die dan ook in ballingschap in Babel zijn. Want Ezechiël is profeet in Babel. Dan is al een deel, vooral leiders van Israël, zijn meegevoerd door de koning van Babel in ballingschap. Het grootste deel van de Israëlieten nog in Juda en Jeruzalem, waar het visioen over gaat. Daar komen ook weer oudsten leiders tegen. En die oudsten in Babel, die zijn op bezoek bij Ezechiël. Dat lees je wel vaker, dat ze bij hem komen. Ze merken, die Ezechiël, die heeft woorden van de Heer. En dit tweede visioen komt precies 14 maanden na het eerste visioen. Wat Ezechiël zag in de vallei bij de rivier Chebar. De Heer hem riep als profeet en de Heer op een heel indrukwekkende manier verscheen. Met zijn heerlijkheid. En ja, die oudsten, die weten nog niet dat Ezechiël alleen maar onheil zal profeteren. Totdat Jeruzalem verwoest wordt. En heel veel, nog meer mensen worden meegevoerd naar Babel. Want ze hopen, misschien wordt het nog anders. Misschien worden we bevrijd van die heerschappij van Babel. Mogen we weer terug. Maar ze krijgen iets heel anders te horen dan ze denken of ze hopen. En hoe staat het bij u? Bij jou? Stel je voor dat je vanmorgen iets te horen krijgt waar je helemaal niet op gerekend had. Dat er een woord is van God voor jou. Hoe reageer je dan? Hoe luistert u vanmorgen? En terwijl die mannen daar bij hem zitten, ziet Ezechiël ineens een heel intens licht van vuur of de gloed. Van, ja, de kleur van hasmal, iets van een goudachtige gloed. Heel intens. En hij ziet de vorm van iemand. En dat herkent hij meteen. Dat heeft hij eerder gezien. Daarbij bij de rivier Chebar. De heerlijkheid van de Heer, die hem totaal verbijsterde. Maar er is geen tijd om na te denken. Uit die vuurgloed wordt iets naar hem uitgestoken wat op een hand lijkt. Hij wordt door zijn haren beetgepakt en meegetrokken. Terwijl zijn lichaam gewoon in Babel blijft, overeind. En de geest van God neemt hem mee en zet hem neer in Jeruzalem. Op het tempelplein. Vlak voor de poort naar de binnenste voorhof. Dit is de tempel van die Salomo gebouwd heeft. Die had twee voorhoven, de binnenste en buitenste. Met een muur ertussen en een poort. En bij die poort zet de geest van de Heere Ezechiël neer. En hij kent dat wel. Hij is de zoon van een priester. Hij weet hoe de tempel eruit ziet. En het eerste wat hij daar ziet is weer die stralende lichtglans van de heerlijkheid van de Heer, van zijn aanwezigheid daar. Als hij die zag ook in Babel bij de rivier Geba. Is de Heer dan misschien met Ezechiël teruggereisd naar Jeruzalem? Nee, want de Heer was hier al. Hier in de tempel in Jeruzalem, daar woont hij met zijn heerlijkheid. Het is de plek die hij heeft uitgekozen als zijn woonplaats. Maar wat Ezechiël nu gaat zien, is dat die heerlijkheid van de Heere weggaat uit die tempel. Vertrekt, beschreven vooral hoofdstuk 10 en 11. En hoofdstuk 8, waar het niet over gaat, dat laat zien waarom dat gaat gebeuren. De Heere kan niet langer in zijn eigen huis blijven wonen. Het lijkt op wat je soms als ouders kunt meemaken. Dat je een kind hebt van wie je ziels veel houdt, maar toch kan het niet bij je thuis blijven wonen. Het laat alle regels in zijn laars. En het huis is het niet meer veilig voor de andere kinderen. En dat je dan met pijn in je hart moet zeggen, ja, wij houden zoveel van jou, maar als jij je zo blijft gedragen, dan kun jij hier thuis niet meer blijven wonen. Maar hier is het andersom. De Heere kan niet bij zijn volk blijven wonen. Hij heeft het in liefde uitgekozen. Gered uit Egypte. Ze zo lang verdragen. Maar ze gedragen zich en ze blijven zich gedragen op zo'n manier dat hij niet bij hen kan blijven wonen. En waarom niet? Nou, dat laat de Heer hier aan Ezechiël zien. Vanwege de afgoderij. Ezechiël schrijft een soort rondleiding door de tempel op 4 verschillende plekken. En maar geen mooie sightseeing als je op vakantie bent ergens. Oude gebouwen en zo. Maar hij ziet afschuwelijke dingen. Het gaat steeds dichter naar het hart van de tempel toe. Hij ziet steeds ergere dingen. Een soort refrein. U zult grotere gruwelen zien. In vers 5 begint de rondleiding. Kijk maar naar het noorden. Door de poort heen. Zegt de Heer tegen Ezechiël. Hij zegt, kijk zo in de richting van de tempel, het vooraf over. Hij ziet daar een beeld der ijvering. Een afgodsbeeld. Wat ijvering betekent, zal ik straks uitleggen. Een groot afgodsbeeld. Waarschijnlijk was het een beeld van Asherah, een Kanaanitische godin van de vruchtbaarheid. We weten, koning Manasse had een beeld van Asherah in de tempel gezet. En later had koning Josia het er weggehaald. Maar nu staat het er weer. En bij de verering van Asherah speelde seksuele rituelen een belangrijke rol. En iedereen die zo de tempel binnenkomt, ziet meteen het beeld staan. Misschien stond het er al toen Ezechiël nog in Jeruzalem woonde, dat weten we niet. Het staat er zomaar midden in het huis van God. Een beeld van een afgod. Maar van wat nu komt, daarvan wist Ezechiël nog niets. De Heere neemt Ezechiël mee, dichter naar de poort toe, en dan ziet daar, er zit een gat in de muur, een hol in de wand. Maak het gat maar groter, zegt de Heer. Ezechiël doet, en dan komt, hij doet dat, hij maakt het gat groter en dan komt er een deur tevoorschijn. Ga maar naar binnen, zegt de Heer, en kijk eens wat voor afschuwelijke dingen daar gebeuren. Ezechiël komt in een schemerdonkere kamer. En rondom op de muur zijn allemaal kruipende dieren geschilderd. Krokodillen, slangen, kevers en zo. En 70 oudsten, leiders van Jeruzalem, die staan midden in die ruimte. En het is al vol van rook en geur, van wierook en teken van verering voor die kruipende dieren. En Mozes, die had ook 70 oudsten bij zich. Toen hij, die met hem de berg Sinaï opging, naar de Heere toe. Maar deze 70 oudsten, zijn leiders, die nemen het volk mee bij de Heere vandaan. En die man er in het midden, die kent Ezechiël wel. Ja, Azanja, de zoon van Safan, uit een belangrijke familie komt hij. Ja, Azanja betekent de Heere luistert. En die kruipende dieren, dat zijn Egyptische goden. In Egypte vereerden ze krokodillen en slangen en kevers. En waarschijnlijk proberen deze leiders die Egyptische goden gunstig te stemmen, dat ze van de Egyptenaren hulp kunnen krijgen tegen de koning van Babel die hen bedreigt. En daarom gaat het ook zo geheimzinnig in de tempel aan toe. Want in Jeruzalem zijn ook mensen die op de hand van de Babyloniërs zijn. Die mogen hier niks van merken. Wat hier gebeurt, dat is de omgekeerde wereld. Het schepsel wordt aanbeden in plaats van de schepper. Wat is nog erger? Het volgende wat Ezekiel zegt, zijn vrouwen die de god Tammuz bewenen. Tammuz was een god die het in Babel aanbeden, ook weer een god dat was verbonden met vruchtbaarheid. En in Babel zei ze, ja, die god Tammuz die stierf iedere zomer. En dan in de regentijd werd hij weer leven. Dan gaf hij regen. En die vrouwen die rouwden om het sterven van die god, met de bedoeling die dan weer levend zou worden en regen zou geven en vruchtbaarheid. Een god die sterft. Die uit Babel komt. De plaats waar Israël in ballingschap zijn. Die wordt aanbeden in plaats van de god van Israël. De levende god. Weer de omgekeerde wereld. En het wordt nog erger. Als laatste brengt de Heer Ezechiël heel dicht bij de tempel. Zijn we in vers 16. Ziet hij tussen de deur van de tempel en het altaar met een groep van 25 mannen met hun rug naar de tempel en ze aanbidden de zon. Dat is het allerergste, want ze zijn hier het dichtst bij het heilige der heiligen waar de Heer woont en die mannen bij de tempel. Het moeten wel priesters en levieten zijn. Want alleen zij mogen zo dicht bij de tempel werken. Er zijn mannen die de Heer heeft geroepen om hem te dienen. En tussen de tempel en het altaar, dat is de plaats om de Heer aan te roepen. Als de profeet Joël het volk op tot bekering, dan zegt hij, laat de priesters, de dienaren van de Heer, wenen tussen het voorhuis, de tempel en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heer. Maar hier staan die priesters en levieten met hun rug naar de Heere toe. En ze aanbidden de zon, zoals veel heidenen doen, die de God van Israël niet kennen. Dat is wat Ezechiël ziet. En misschien denk jij nu wel, ja, krokodillen, slangen, kevers, misschien leuke dieren, maar Geeft niet voor bidden of zo. En Tammuz, nooit van gehoord. Ja, zonaanbidders, die zijn er nog wel. Maar daar bedoelen we iets anders mee. Wat moeten wij met wat Ezechiël ziet? Nou, dat heeft ons heel veel te zeggen. Dat ga ik nu uitleggen. Tweede punt is hoe afgoderij werkt. Want waarom doen die mensen dat in de tempel? Waarom dienen ze al die vreemde afgoden? Nou, in vers 12 staat daar een heel belangrijke uitspraak. Die 70 leiders die geven de reden aan waarom zij andere goden vereren. Vers 12, ze zeggen, de Heere ziet ons niet. Hij heeft het land verlaten. De situatie in Juda, die is heel onzeker. De Babylonische de baas. En al veel leiders meegevoerd naar Babel. Er is economische, politieke neergang. Ja, de Heere die geeft niet meer aan ons, zeggen deze mensen. Hij helpt ons niet meer. Hij heeft wel veel beloofd, maar hij laat ons nu in de steek. De Heere ziet het niet. Het is eigenlijk, ja, bijna grappig, hè, ironisch, want de Heere ziet precies wat ze doen. Zo precies dat hij aan Ezechiël kan laten zien wat deze mensen in het geheim doen. En de Heere heeft het land nog niet verlaten, zoals die mensen zeggen. Dat is ook niet waar. Maar dat gaat wel nu gebeuren, juist door wat zij in de tempel van God doen. Het Heer had het telkens weer tegen Israël gezegd. Ik ben jullie God. Ik heb jullie lief. Ik heb jullie uitgekozen, bevrijd uit Egypte om mijn volk te zijn. Ik heb jullie vrijheid gegeven. Om te leven naar mij, voor mij, naar mijn regels, mijn wetten. En als jullie gehoorzaam zijn en doen wat ik vraag, als jullie mij lief hebben, dan gaat het goed. Maar als jullie dat niet doen, dan zal het tegenspoed komen. Dan zal het land jullie weer uitspugen, het is zelfs ergens in Leviticus. En het kan alleen weer anders worden als jullie je bekeren. Als je met je hele hart naar mij gaat luisteren. Dat is de boodschap die de profeet Jeremia in die tijd in Jeruzalem verkondigt. Maar de Israëlieten willen zich niet bekeren. Want bekering, ja, dat is nogal wat. Want je moet gaan doen wat God wil. Niet meer wat je zelf wilt. En dan moet je juist die dingen opgeven die voor jouw gevoel zo fijn zijn en die ook veiligheid geven, vastheid. Doe het liever als je het gewend bent. En daarom doen we van onszelf liever iets anders dan ons bekeren. Gaan we ons geluk zoeken ergens anders dan bij de Heer. Want dat sluit aan bij hoe we als mensen zijn, met ons zondige hart. Van andere dingen meer houden dan van de Heer. En precies daarom vinden we sommige dingen zo belangrijk. Dat je echt niet zonder bepaalde spullen kunt. Of zonder een bepaalde positie. Of zonder een stuk welvaart. Of dat je nooit, denk dat je nooit gelukkig kunt worden zonder een levenspartner. Of zonder kinderen. Of zonder een auto die mooier is dan die van die buurman. Of dat je die baan wel moet hebben. Of misschien, nog veel simpeler, dat jij geen enkele dag zonder chocola kunt. Of zonder games. Of zonder seks. Of porno. Of zonder iets nieuws te kopen. Je hebt iets nodig. Je veiligheid geeft. Dat het geluk. Want je vereert altijd iets of iemand. En als je de ware en levende God niet vereert, dan vereer je de afgoden. En vooral als het tegen zit. Als het gevaarlijk wordt. Als je je bedreigd voelt. Dan ga je kijken, waar kan ik nou hulp vinden? Wat helpt mij nou? Hoe reageer je? Als het moeilijk wordt. Als je ernstig ziek wordt. Als je tegenslag hebt. Waar zoek je houvast? Of waar ben je heel bang voor dat misschien gebeuren gaat? Dat zegt iets over waar je hart op gericht is. Wat je vereert als je God. Nou, en dat is precies ook zo bij de Israëlieten. Zij zoeken bij de goden die om hen heen vereerd worden. Goden die vruchtbaarheid beloven. Goden van de Egyptenaren die militaire macht hebben. En binnen hun leven was het heel logisch om die goden te aanbidden. Andere volken deden het ook zo. Ja, en toen dachten ze zo, ja, als volk sterk bent en succes hebt, dan is dat omdat jouw goden sterker zijn die goden, dan die andere goden van die andere mensen. En zo denken deze leiders ook in Jeruzalem. De Heere ziet ons niet. Hij heeft het land verlaten. Hij is niet sterk genoeg om ons te helpen. We kunnen beter andere goden erbij nemen. Grote kans dat die ons wel helpen. En ondertussen gebeurt er nog iets. Wat een beetje te loop genoemd in vers 17. Er staat vers 17 dat de Heer over hen. Als het land hebben vervuld met geweld, zo keren zij zich om mij te vertoornen. als zij het land hebben gevuld met geweld. Afgoderij gaat samen op met geweld, met onderdrukking van medemens. Vooral van de zwakkeren dan. En in andere hoofdstukken gaat Ezechiël er uitgebreider op in, hoe ook daar in Juda de arme mensen worden uitgebuit door de rijkere mensen. Dat is in veel profeten. Afgoderij en onrecht gaan hand in hand van afgoden mag je voor jezelf gaan. Van de Heere niet. Die gaat ook niet voor zichzelf. De Heer is een God van ontferming. Hij redt de zwakken en de hulpelozen. Hij heeft wetten om kwetsbare mensen te beschermen. Maar afgoden zijn onbarmhartig. En bij onze afgoden is dat net zo. He, macht, seks, geld, spullen. Het gaat altijd ten koste van je medemens. Maar het huwelijke stuk, relaties, gezinnen. Als jij ook goede dingen die God heeft gegeven op een hogere plek zet dan God, dan lijden andere mensen daar altijd onder. En ja, die oppervlakkig lijken die afgoden heel ver weg. Maar op een diepere laag gaat het nog steeds om precies hetzelfde. En ja, daar zou je natuurlijk heel veel over kunnen zeggen. Over de afgoden van onze cultuur. De rol van seksualiteit in onze samenleving. Of de verering van de schepping in plaats van het schepsel. Hoe je het terugziet ook in het debat rond klimaatverandering. Of in het gebruik van moderne techniek, AI en zo. Maar daar heb ik nou vanmorgen de tijd niet voor. En bovendien, het is natuurlijk heel makkelijk, hè, om naar de wereld te wijzen. Maar dit hoofdstuk gaat niet over heidenen die afgoden vereren. Die wisten niet beter. Maar Israël wist wel beter. Met Israël had de Heer een verbond gemaakt. Zichzelf bekend gemaakt in zijn liefde en genade. En nu wisselt Israël de Heere in voor afgoden. En wij hebben zelf, en ons hart, precies ook die neiging. En daarom is dit zo gruwelijk. En daarom reageert de Heer hier zo heftig op. En daarom moeten wij, als wij dit hoofdstuk lezen en overdenken, eerst naar onszelf kijken, niet naar andere wijze. Dan komen we bij ons derde punt. Het tweede punt was hoe afgoderij werkt. Het derde punt, wat de Heer van die afgoderij vindt. Wat daar in de tempel gebeurt, dat maakt de Heer laaiend. Ik heb bewust dit woord gekozen, dat we het goed begrijpen. Dit hoofdstuk is bedoeld om ons een schok te geven. Te voelen. De Bijbel gebruikt toren vaak nog altijd op het vuur. De toren van de Heer ontstak en brandde. Ook weinig kunt de woede ontsteken en laaiend zijn. Moet je luisteren wat de Heer zegt in vers 18. Hoe het hoofdstuk, laatste vers in het hoofdstuk. Daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verscholen. Ik zal niet sparen, hoewel zij voor mijn oren met luide stem roepen, nochtans zal ik niet horen. Dat is heftig, als de Heer dat zegt tegen je. Hoe hard je ook roept, ik zal niet naar je luisteren. Ik zal geen medelijden hebben. En ik zal niemand sparen. In het volgende hoofdstuk gebeurt dat daadwerkelijk. Hopen middag bij stil te staan. De Heer doet wat hij zegt. Die naam Jaazanja betekent de Heer luistert. Nu zegt hij, nee, ik luister niet meer. Zo praat de Heer gewoonlijk niet. De Heer had tegen Mozes gezegd hoe hij was. Zijn naam uitgeroepen. Heer, Heer God, genadig en barmhartig. Die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. En de Heer roept het zijn volk Israël heel nadrukkelijk toe. Hij zegt, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Maar nu zegt de Heer, nee, dat ga ik niet meer doen. Ik zal niet barmhartig zijn. Ik zal niet meer luisteren. Hoe hard ze ook roepen. Stel je voor. Dat de Heer tegen u, jou, zou zeggen. Tegen ons als gemeente. Het is hier een heel volk gericht. Het is het allerergste. Je kan overkomen. Waarom zegt de Heer dat? Waarom is hij zo laaiend? Ja, daar zit die afgoderij in. Gaan we nog even naar het woord ijvering. Uit in vers 3. Een beeld van de ijvering stond daar. Het woord ijver, dat is een lastig woord om uit het Hebreeuws te vertalen. Dat betekent niet dat de Heer hard werkt, die ijverig is. Dat doet de Heer wel, maar dit woord is niets anders. Dat woord ijver, ja, het wordt ook wel voor mensen gebruikt. Wordt het soms vertaald als jaloezie. Zoals een man, hè, jaloers kan zijn als zijn vrouw zich met een ander inlaat. Maar als we het op de Heer toepassen, kan het ook snel een verkeerde indruk geven. Want jaloezie kan ook een heel nare eigenschap zijn. Als je als man altijd je vrouw wantrouwt, is het ongezond voor je relatie. Je moet vertrouwen in elkaar hebben. Op die manier is God niet jaloers. Hij is anders dan wij mensen. De Heer is niet ongezond, jaloers en wantrouwend. Dat je niks gunt of zo. Maar als je man of je vrouw je bedriegt en vreemd gaat, terwijl jij juist in alles trouw bent geweest, ja, dan heb je wel alle reden om jaloers, om laaiend te zijn. En dat is waar het hier om gaat. De Heere is met Israël getrouwd. En is verderop, Ezechiël 16, gebruikt hier ook een hele schokkende vergelijking om dat duidelijk te maken. Dat begint zo, dat de Heer Israël was als een baby, net geboren was. Helemaal onder het bloed. Niemand had het babytje schoongemaakt. De navelstreng was niet eens doorgeknipt. Dat is gewoon neergelegd in het open veld. En niemand gaf om dat kind. En toen kwam de Heer voorbij. Hij zag dat kindje, dat babytje, zei, leef! En zo heeft de Heer Israël opgenomen. Leven gegeven. Bevrijd uit Egypte. En hij is met haar getrouwd. Hij heeft het volk intens lief. Hij heeft zijn regels gegeven. En niet zo van, je mag niks, maar let op. Als je dit doet, dan blijf je in vrijheid. Bij mij. Dan word je niet opnieuw een slaaf en gevangen. De Heer houdt van Israël. Maar het probleem is, Israël houdt niet van de Heer. Het is liever voor andere goden. En de profeten die vergelijken afgoderij met vreemdgaan. En al het onrecht en geweld dat erbij komt. En dat maakt de Heer laaiend. Hij is een ijverig God. Een verterend vuur. Had Mozes al gezegd. Deuteronomium 4, vers 24. En dat gaat Israël ondervinden. Dat de Heere laaiend is. Een verterend vuur. Dan kan het zijn dat je heel bang wordt als het gaat over Gods toren. Dat is natuurlijk een boodschap die ons Paul hier bang moet maken. Bang voor de zonde. Bang voor ons, voor afgoderij, voor ons verkeerde hart. Maar die boodschap doet niets af. Gelukkig niet aan het evangelie van liefde, van Gods liefde en genade. En die tekst, onze God is een verterend vuur, die wordt ook weer aangehaald in het Nieuwe Testament. Hebreeën 12. Dan gaat het over het bloed van Christus. Maar gekomen tot dat bloed, dat onder dat oude verbond nog niet bekend was. God heeft nu tot ons gesproken, niet meer door de profeten, maar door zijn Zoon, door de Heer Jezus. Dat is het wonderlijke. Dat vuur van Gods toren, dat is neergedaald op zijn eigen Zoon. Hij is mens geworden om zelf dat oordeel te dragen. Jezus Christus heeft zichzelf volkomen aan God opgeofferd. In onze plaats. Als een volkomen verzoening. Voor al onze zonden. Voor al die afschuwelijke afgoderij. Dat geweld. Al niet doen en blijven doen. God heeft zijn Zoon gegeven. Dat hij zondaren lief heeft. Die zo zijn. Maar als je dat maar laat gaan. Als je maar door blijft gaan met je eigen afgoden en God blijft negeren, ja, dan wordt hij laaiend. Dan staat er in Hebreeën 12, want onze God is een verterend vuur. Dus het gaat niet om dat God je meteen straft als je maar één zonde doet. De Heer is heel geduldig. Hij is traag tot toorn. Hij vergeeft menigvuldig. Gelukkig mag je iedere dag, mag je gebruik maken van het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Maar strijd je tegen die afgoden, om te vertrouwen op de Heere alleen. Waar zoek je het? Bij Christus, of verwerp je hem? Want je wacht met bekering. Want ja, die afgoden, ja, die zijn wel leuk, hè. En ja, er zijn nog zoveel meer die dat samen doen, hè. Zijn hier 70 tegelijk. We doen met elkaar afgodendienst. Hoor je erbij? En bekering kan later wel. Misschien heb je al beleidens staan in de kerk. Maar je leeft er niet aan. Je geeft je hart niet aan Christus. Je offert je leven. Het is een dankoffer aan God. Maar als je bij Christus wegblijft, dan nemen de afgoden het over. Als mens ergens je geluk, je veiligheid zoekt. En dan krijgen de afgoden van de wereld ons in de greep. De afgod van je eigen gevoel. In plaats van naar het woord van God luisteren. Je raakt in de greep van de seksuele begeerte. Porno, vreemdgaan. Doe ik het in de kerk net zo goed als in de wereld. Kijk aan de band van het geld, hè. Gemak, afleiding, lekker eten. Goede gezondheid heb je nodig om je prettig, veilig te voelen. Op zichzelf zijn natuurlijk goede dingen. Seksualiteit, een gave van God. De mooiste dingen die hij gemaakt heeft. En eten en drinken. Gezondheid. Maar, ja, dat is het punt, hè, van die afgoden. Geniet je ervan als een goede gave van God. Met dankzegging. Dat hij het geeft. En dan kun je ook met minder. Hoe doet het pijn? Want je houdt God over. Ja, en hij wordt in de kerk de afgod van de rechtzinnigheid. Dat is soms wel bij iets goeds is om bij Christus weg te blijven. Zeggen van ja, de Heer ziet ons niet. Hij doet het niet. Het ligt aan hem. Dan kom je in de ban van de afgoden. En ook dus van het geweld. Die dingen in de kerk van elkaar de maat nemen, anderen veroordelen, over elkaar praten in plaats van voor elkaar bidden. Jaloezie. Niet de minste als je op je tenen getrapt wordt. Dat komt door je afgoden. gaat de kerk kapot van. En wat voor slachtoffers maken wij onder de zwakken en de armen van de wereld op onze afgoderij? Daar wordt de Heer laaiend over. Dan moet ik u namens God zeggen, dat roept zijn heilige toorn op. Onze God is een verterend vuur. En dit hoofdstuk van Ezechiël, dat predikt ons hoe erg wij Christus nodig hebben. En wat een ontzettend groot wonder het is. Dat Christus er is voor u, voor jou. Ook vandaag weer. Misschien volgende week niet meer. Vandaag nog wel. Het hoofdstuk laat ook zien hoe erg het is als je bij Christus wegblijft. Hoe je de Heere daarmee beledigt. Zijn toorn over je afroept. Maar de Heer zegt ook tegen Ezechiël: ik heb geen verlangen naar de dood van de zondaar, maar dat je je bekeert en leeft. Hij heeft zijn zoon gegeven en hij wist wel dat wij zondaars waren. En ook in dit boek Ezechiël een belofte van al uw onreinheden, van al uw drekgoden, uw afgoden, zal ik u reinigen. Hij doet dat. Dus je moet niet eerst denken, nou, het moet eerst beter worden, maar juist met al je slechtheid. En onmogelijk moet je bij Christus zijn. Hij maakt het beter. Hij reinigt. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Gebruik het iedere dag weer. Om in al je zwakheid de liefde en kracht van Christus te ontvangen. Om hem te volgen en voor hem te leven. En om anderen te dienen zoals hij ons dient. Want Christus is er. Voor u. Voor jou. En blijf niet bij hem weg. Bedenk. Onze God is een verterend vuur. Amen. Psalm 81 gaan wij zingen. Vers 10, 11 en 12. Vers 10, de oproep om geen afgoden te dienen. Eet geen uitlands, geen buitenlandse God. Maar vers 11, ik ben de Heere die u bevrijd heeft. En dan vers 12. Opent uw mond, de Heer wil alles geven wat wij nodig hebben. 81 vers 10, 11 en 12. Gemeente, laten wij de Heer danken en ook voorbeden doen. We willen voorbeden doen voor het beroep. Dat is uitgebracht door meneer kapitein, die uiterlijk aanstaande vrijdag 3 juli moet beslissen. We willen ook bidden voor Klaas Jelle en Janne-Marie, die zaterdag in het huwelijk hopen te treden. Ook voor Nettie Bakker, wijk 7, nummer 17, die is opgenomen in het GGZ in Almere. Dat ook de medicatie mag aanslaan. En we doen voorbeden en dankzegging voor Jan Bakker, Evertselaan 25, die in de afgelopen week weer naar het ziekenhuis moest voor een operatie bij het hart. Inmiddels zijn we thuis voor verder herstel. En ook voor Jan Vruchtenveen, papiermolen 14, die vorige week is opgenomen in het ziekenhuis vanwege meerdere dia's. En ook hij is weer thuis voor verder herstel. Laten wij danken en bidden. Grote God, barmhartige Vader, wij danken u met heel ons hart dat we onze mond wijd open mogen doen bij u, de levende God, die ons lief heeft, dat u uw Zoon hebt overgegeven, dat hij in uw gericht is gaan staan om te boeten voor onze afgoderij. Al dat geweld van ons. Heere, wij buigen voor u. Wij bidden, wees ons zondaren genadig. En wij danken u voor uw evangelie. Dat zelfs als u laaiend wordt, het met de bedoeling is dat wij tot u zullen vluchten. Dat wij bij Christus komen. Bij hem veiligheid vinden voor altijd. En uw liefde mogen ontmoeten. En het leven in hem tot in eeuwigheid. Heere, wij danken u daarvoor. Wij danken u voor uw Heilige Geest die het bij ons bent. U het zelf bent die ons zult reinigen van al onze onreinheid en van al onze afgoden. Doe het ook door uw woord van deze morgen. Heb dank voor uw grote genade. Zo bid ik voor elkaar. Wees ieder persoonlijk nabij. Hier en wees daar waar de afgoden knellen, waar we het zelf niet meer redden, gevangen, verslaafd zijn, vastzitten misschien aan een patroon van leugen en ontrouw. Heere, bevrijd ons. Geef genade om voor de dag te komen. Om bevrijd te worden. Geholpen te worden door anderen. Door Jezus Christus zelf. Behoed ons voor de strikken van de boze. Kunt omgaan met geld en goed, met alle goede gaven van u. Wijs ons uw weg, Heer. Wij in deze wereld vol afgoden u kunnen dienen. Laat uw liefde zien, Heer. Tot gaat u het bedorven voor de leegheid en de schone schijn van af en de afgoden. En ons gaat het vervuld met de werkelijkheid van uw vrede en liefde. Wij prijzen uw naam dat u zo bent. Dat u spreekt. Dat u ziet. Dat u lief hebt en redt. Zo wil ik voor elkaar, Heer, voor ieder die moeilijke omstandigheden is, voor de zieken ook, bidden voor Nettie Bakker, die staat bij haar, mag de medicatie aanslaan. Is ieder nabij, in zwakheid van lichaam of geest. Ook bij Jan Bakker, Jan Vruchtenveen, ingrijpende week gehad, mogen weer thuis zijn, geef verder herstel. En vooral ook, Heere, het verlangen om voor uw aangezicht te wandelen in het land van de levenden. U bent de Heere, onze God. Mogen we onze mond wijd open doen en geeft u wat nodig is. Ik wil ook danken met Klaas en Janne-Marie, die open de trouwe vrij zaterdag. Heeft u erbij, vooral ook in de trouwdienst, mag uw woord opengaan en de weg wijzen. Een lamp zijn voor hun voeten, licht op hun huwelijkspad. U zult leiden om samen u, de levende God, te dienen. Zegen ook dominee van Reden in de bediening van uw woord. En mag het tot zegen zijn voor een ieder, in het bijzonder voor het bruidspaar. We bidden ook dominee kapitein in de overweging van het beroep. Zijn hij een keuze moet maken, moet hij hem zo leiden dat hij vrijmoedig antwoord mag geven. Dat het in het vertrouwen, het weten dat het uw weg is. Moet hij het zo leiden door alles heen dat uw koninkrijk komt. Dat uw naam wordt geheiligd, uw wil geschiet. Dat ook deze gemeente weer een nieuwe herder en leraar mag ontvangen. Uw tijd. Zie naar uit, Heer, wat u wilt doen. En uw genade en goedheid. Wees bij hen, bij zijn gezin. Geef wat nodig is. We bidden voor de wereld om ons heen. Heere, wees bij hen die gevangen zijn, in de greep van afgoden. Zegen alle willen uitreiken, hulp willen bieden. Aan verslaafden, aan mensen in moeilijke omstandigheden. Heere, mag ons leven iets uitstralen van de goedheid van u in onze huwelijk, in onze gezinnen. Dat het goed is om u te dienen. De vrijheid die dat brengt. De zegen die dat geeft. Ook om anderen te trekken tot u. In de vrijheid van Christus te brengen. Heere, ontferming over ons. Over al uw schepselen. Wees ons deze dag nabij. En ook vanmiddag weer samen. En geef dan uw zegen. Vergeef genadig onze zonden. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank als we u bidden en danken. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 115, vers 5 en 6. Het gaat over de afgoden. Die kunnen spreken of horen, maar dan vers 5. Maar Israël, vertrouw gij op de Heere. En vers 6. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. 115 vers 5 en 6. Ga in vrede, ontvang de zegen van de drie enige God. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.